Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Ajax postte deze week een filmpje over die beroemde wedstrijd tegen Real Madrid. Het was 2019. De ploeg van Ten Hag verraste en verbaasde vriend en vijand. En 5 jaar later heeft Ajax zo'n wedstrijd nodig tegen Aston Villa. Al is het natuurlijk wel de Conference League.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 7 maart. Vandaag met Johan Inan. We duiken straks nog in Villa met Geert Langendorf vanuit Engeland. We praten ook nog over Quincy Promes en waarom die niet wordt uitgeleverd door de Emiraten. Maar eerst even naar Ajax. Hè. Is 5-4-1 nu het nieuwe 4-3-3?
Nee.
Oh, ik dacht het eventjes, omdat Van Schip zo positief erover was.
Ik denk wel dat hij er voorlopig gaan vasthoudt. Wanneer het interessant gaat worden, is als hij weg gaat beschikken over Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Ja, dat zijn zijn beste en eigenlijk ook de enige vleugelspitsen. Komt ook omdat aankoop Forbes totaal niet voldoet. En daarom ben ik heel benieuwd hoe het tegen Aston Villa gaat aflopen. Kijk, trek je dan die lijn door van tegen Utrecht en hou je die defensieve stabiliteit erin? Ja, dan denk ik dat de trainer er helemaal aan gaat vasthouden. En dan wordt het interessant om te zien waar de aanvoerders, mits fit, weer in het elftal komen.
Ja.
En hoe dat dan gaat uitpakken. Want dat Ajax er creatiever op wordt, dat weten we wel zeker. Maar of het daardoor dan ook stug blijft, ja, dat zal moeten blijken.
Ja, want Perez was daar deze week vrij duidelijk over op ESPN. Die zei, ja, speel zonder ze, want dan gaat het beter.
Dat gaat Van Schip niet doen.
Nee, die durft dat denk ik ook niet, of wel?
Ja, ik weet niet of het een kwestie van durf is. Hij geeft gewoon hoog op van beide spelers. En met Bergwijn, dat heeft hij eerder ook al aangegeven. Daarom zeg ik ook van dat zal Van Schip niet doen.
Mm-hmm.
Die heeft eerder al een beetje een hint gegeven van, joh, mochten we hiermee doorgaan en ik heb mijn aanvoerder straks terug, mijn vleugelspitsen, dan zie ik ook wel degelijk ruimte om hen in te passen. En van Steven Bergwijn spreekt het denk ik voor zich. Die heeft natuurlijk bij Oranje,
ja,
sterker nog, volgens mij was die in een 5-3-2 formatie een beetje het goudhaantje op weg naar het WK in Qatar met een paar belangrijke doelpunten. Heeft zelf in een, ik herinner me dat ik hem interviewde en dat hij zei, dat ging ook over dat Alfred Schreuder hem als rechtsbuiten opstelde. Ja, daar was hij natuurlijk niet blij mee. En nee. Toen gaf hij nog aan, mensen hebben dat beeld misschien, omdat ik in Oranje wel eens op rechts uitkwam. Maar dat was in een systeem met twee spitsen waarvan ik de rechter was. Dus, maar dan speel je veel meer in het centrum, dat ligt mij wel. Dus ja, het lijkt mij min of meer logisch dat hij dan schuin achter Brobbie komt te spelen. En dan wordt het vooral bij Steven Berghuis interessant om te zien. Want we hebben hem onder Ten Hag. Neem die groepsfase in de Champions League waarin ze geen punt verspeelden, alle 6e wedstrijden wonnen. Ja, ik herinner me de Berghuis van toen. Die verbaasde echt vriend en vijand met zijn loopacties. Zonder bal, continu tot en met de keeper afjagen. De diepte in steeds om ruimte voor anderen te creëren. Maar goed, daar is nu als rechtsbuiten weinig van over. Dus ja, ik vermoed dan dat hij op het middenveld gaat uitkomen. Maar goed, dan zal hij wel meer moeten lopen dan dat hij nu doet. Want Van Schip heeft bewust voor 2 lopers, Kenneth Taylor en Christian Linssel, gekozen.
Ja.
Ja, dus dat gaat heel interessant worden. En daarvoor moet Ajax eigenlijk vanavond tegen Aston Villa een dijk van een wedstrijd neerzetten. En er misschien wel een verrassend resultaat uitslepen. Middels een gelijkspel zou ik al redelijk vinden. Ja. Tot knap. Winst al helemaal. Ja, als dat lukt, ja, dan is 5-4-1 of 5-3-2. Ja, dan kun je er wel van uitgaan dat Van Schip daar misschien wel helemaal niet meer van gaat afstappen. En ja, dan gaan we nog een paar maanden zien waarin Ajax vloekt in de kerk. Want 4-3-3 was altijd heilig, maar je merkt, ja, ook iedereen gedoogt het nu een beetje. Hè? Het resultaat is heilig geworden. En de supporters, dat merk je ook, die zijn het gewoon zat. Want die kijken al ruim 1,5 jaar naar een elftal dat zo lek als een mandje is en om de havenklap echt tientallen meters aan gratis ruimte weggeeft. Dus die hebben nu ook zoiets van, ja, weet je, als dit ervoor kan zorgen dat we eindelijk weer wat compacter staan, dan moet dat maar even zo.
Ja. Waarbij ik me dan wel weer afvraag, want het lijkt ook een beetje erop als je de supporters dan weer ziet, wat die dan schrijven na wedstrijden, dan is het de overwinning daar tegen Utrecht, het 5-4-1 systeem. En Manswerk is ineens, zeg maar, de nieuwe liefde voor sommige mensen. Dat zijn, nou, die is toch goed, maar die heb je dan een tijdje gehad, ook geblesseerd geweest. Gaat snel, hè?
Dat gaat heel snel. En volgens mij heb jij mijn verhaal nog niet eens gelezen.
Nee.
Even eerlijk zeggen nu.
Mm-hmm. Nee.
Want Manswerk heeft... Ik heb deze week met hem gezeten. En dat ging natuurlijk over die wedstrijd tegen Utrecht. En toen gaf hij aan hoe blij hij was met zijn optreden. Hij zei, ja, het was ook wel een emotioneel moment voor me. En dat had natuurlijk alles te maken met zijn eerste wedstrijd. Zijn debuut tegen Twente. Dramatisch, halverwege gewisseld. Daarna een blessure. Met de ene naar de andere tegenslag. Dat zelfs door zijn hoofd spookte. Het is echt een beetje een voetbalprofessor. Een hele slimme jongen. Hij zegt, en ik ben ook een denker, een piekeraar. Hij zegt, ik denk ook vaak in consequenties. En op het moment dat je één wedstrijd speelt, je wordt halverwege gewisseld. De wedstrijden daarna maak je geen minuut. Vervolgens raak je geblesseerd. Dan word je voorgehouden, het duurt 6 tot 8 weken. Maar vervolgens ben je er 4-5 maanden uit. Hij zegt, ja, daar gaat er ook wel eens de gedachte door je hoofd van. Het zal toch niet zo eindigen bij Ajax. Dus hij wilde echt van dat stempel van miskoop af. En hij zei ook, op het moment dat ik weer fit werd en begon te trainen, bij de belofte begon te spelen, toen voelde ik ook gewoon aan alles, ik ben goed genoeg om hier te slagen. En ik ben blij dat ik iets van mijn potentie heb kunnen laten zien. Maar het mooie is, hij staat dan daarna niet te springen om een interview. Want hij gaf meteen aan, eigenlijk zat ik helemaal niet op jou te wachten. Dus ik pakte mijn spullen in, ik ging weer weg.
Dat zeg je niet.
Maar dat zei, hij zei het misschien niet letterlijk zo. Hij zei, maar ik had liever geen interview aanvraag gehad nu. Hij zei, want wat je ook merkt bij Ajax, is op het moment dat je er nieuw inkomt en je speelt 1 of 2... goede wedstrijden, dan gaat dat hypen, dat gaat heel snel. Hij zegt, maar het is in het voetbal zo, en zeker in het huidige Ajax, ja, er hoeft maar dit te gebeuren en je verdwijnt alweer uit het elftal. Hij zegt, en daarvoor ben ik gewoon heel erg op mijn hoede. Het kan niet zo zijn dat ik na 75 minuten al word afgeschilderd als, ja, een beetje de verlosser. Hij zei, wat zo voelt dat voor mij helemaal niet. Ik voel mij pas echt Ajax-speler op het moment dat ik echt meerdere wedstrijden op rij ook laat zien dat ik het niveau heb.
Ja.
En goed, hij doelt denk ik ook een beetje op, ik heb hem er niet naar gevraagd, maar hij doelt dan denk ik ook een beetje op de jonkies. We hebben Adjani Marta gezien, die kwam in het elftal linksback, werd een keer of twee tot man of the match uitgeroepen. Maar moet je nu eens kijken, die heeft al een paar keer niet bij de selectie gezeten, maakt geen enkele minuut meer in de hoofdmacht. Stefano Vos heeft ook niemand het meer over. Terwijl iedereen best enthousiast werd toen die, wat was het, tegen Olympique Marseille geloof ik, inviel. Ja. Pakte nog wel zijn tweede gele kaart aan het eind. Maar iedereen had zoiets van, ja, dit is een groot talent. Ja, en Siewert Manswerk, die wil dat voorkomen. Het is een ontzettend slimme jongen. Hij zegt ook, ik ben een voetbalnerd in de goede zin van het woord.
Mm-hmm.
Dan baseert hij op dat hij zegt, ja, ik vreet tactiek. Hij zit thuis, dan ga ik Premier League, Champions League, kijk alles. Hij zegt, ik ben ook in staat om wedstrijden te pauzeren. Om te kijken wat spelers op mijn positie doen, waarom ze het doen, welke kansen opbewegen. Hij zegt, kijk al mijn wedstrijden terug. Hij zegt, ik heb ook altijd een staf nodig waar 1 of 2 trainers in zitten die mij uitdagen. Door gewoon tactische details door te nemen. Dus geldt voor hem, maar geldt ook voor Kaplan. Dat waren toch wel de twee spelers die tegen Utrecht het verschil ook in defensief opzicht maakten. Dat vond ik ook wel mooi. Hij zei dat hij in aanloop naar Utrecht voelde dat hij in de basis zou staan. En dan met Kenneth Taylor en Jordan Henderson erbij. Hij zegt, en ik heb tijdens de tactische training heb ik ook continu tegen ze gezegd van, wees niet bang om aan te vallen en om af te jagen. En als je dat doet, kijk ook niet achterom. Ik heb jullie rug en ik zorg dat dat op orde is. Hij zegt, en dat vertrouwen moeten we ook in elkaar hebben. Dat je met z'n allen dat vertrouwen hebt, elkaar die vrijheid geeft. Hij zegt, dan ga je ook onbevangener en beter voetballen. Hij zegt, en dat is waar ik naartoe wil met Ajax.
Ja, wat op zich heel mooi en ambitieus is. Maar het valt dus ook op dat inderdaad Henderson de eerste wedstrijd, nou, dat was allemaal vrij veel tikkie breed toen die wedstrijd, hè, maar het was veilig, dat doet Manswerk ook. Maar de vraag is ook een beetje, als er dan zometeen een nieuwe trainer komt, hè, en er vallen tal van namen, hè, en of het nou Pascal Jansen is, of dat het nou iemand uit Engeland, Spanje of Duitsland is. Maar als iemand wil gaan voetballen, hoeveel van deze jongens kunnen in 4-3-3 zometeen mee? Vraag me dan ook gelijk af.
Ja, dat klopt. Dat is een goede vraag. Sterker nog, ik had het net over Silvano Vos. En daar ging het eigenlijk in Spanje ook al over met Van 't Schip. Dat er waren... Toen was Branko van der Bomen was geblesseerd. Siewert Mansverk was geblesseerd. Silvano Vos.
Ja.
Had volgens mij ook knieklachten. Ja, die was er ook niet bij op trainingskamp. Tahirovic speelde. Toen kwam naar buiten dat Ajax Kian Fitzgim probeerde terug te halen. En ja, ze waren bezig met een ervaren middenvelder. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je al op 6-7 man. Dan kun je Kenneth Taylor en Christian Linsson voor die 8-positie misschien ook nog wel toerekenen. Dus ik vroeg toen al aan Van 't Schip, hoe denk je dat te kunnen oplossen? En nu zie je eigenlijk dat het wel een soort probleem gaat worden.
Ja.
Want Silvano Vos, die is inmiddels weer fit. Genoeg wedstrijden, ritme opgedaan bij de belofte, maar heeft nog niet één keer weer bij de selectie gezeten. Tahirovic is eigenlijk gezien. Ik ga er eerlijk gezegd ook vanuit dat we die na de zomer niet meer terug gaan zien bij Ajax. Maar voor Manswerk breken wat dat betreft nu cruciale weken aan. Want binnen de staf voelen ze ook dat hij echt wel de potentie heeft om ook de komende seizoenen speler van Ajax te zijn. Dat was er eigenlijk onder Stijn ook al een beetje. En Hedwiges Maduro is bijvoorbeeld heel enthousiast over Manswerk.
Mm-hmm.
Maar ja, dan moet je gaan kijken, wie houden we? Daar zit Henderson sowieso bij.
Ja.
Dan vanuit dat Van der Bomen en Manswerk ook blijven. Kenneth Taylor. Silvano Vos is eigen jeugd. Die heeft volgens mij nog een jaar geleden zijn contract verlengd. Ja, daar zit je al op 5. Dus daar moet de club straks ook spelers gaan zien te slijten. Of dat dan tijdelijk of permanent is. Ja, dat zal nog moeten blijken. Maar duidelijk is al wel dat Ajax nu een overvloed aan middenvelders heeft. En dat ze daar voor komende zomer een oplossing voor moeten gaan vinden. Jij vraagt dit natuurlijk omdat jij hoopt dat Kian Fitzgim terug gaat naar Excelsior, hè?
Nou, nee, die is alweer terug. Dat vind ik allemaal prima, zeg maar. Als je niet wil blijven, dan moet je lekker terug gaan naar Amsterdam. Weet je, zoek het uit. Ja, het is graag of wil niet. Je mag spelen op een prachtige stadion in Kralingen of niet.
Weet je, zo'n jongen is teruggekomen. Volgens mij was hij er ook blij mee. En voelt Ajax toch iets meer als een warm bad dan...
Zegt ook veel over mentaliteit, hè, van de spelers.
Ja, misschien wel dan Excelsior, waar die vooral tot degradatievoetbal veroordeeld is. Maar ja, ik denk, hij heeft nog geen minuut gemaakt in het eerste. Dus daar kun je ook wel uit opmaken dat ook hij voor komende zomer beter verder kan kijken.
Ja, ja, dan even naar de opponent van Ajax, Aston Villa. Vierde staan ze in de Premier League. Dat is natuurlijk op zich best opmerkelijk voor een ploeg die wel geld heeft, maar niet zoveel geld heeft als bijvoorbeeld een Chelsea of een United. Geert Langendorf, jij bent in Engeland onze correspondent. Is het echt allemaal te danken aan Unai Emery dat Villa staat waar het staat in Engeland?
Ja, die conclusie moet je eigenlijk wel trekken. Zeker ook als je naar zijn voorgangers kijkt. Ik noem een Steven Gerrard, die dan met veel bombarie werd aangesteld na een redelijke periode bij Glasgow Rangers. Maar die kreeg daar absoluut niets aan de grond. Werd eigenlijk met pek en veren ontslagen. En Emery die kwam, en die heeft eigenlijk met ongeveer dezelfde selectie wonderen verricht. Die heeft spelers die voorheen best wel af en toe aardig konden voetballen. Misschien wel een van de best voetballende ploegen in de Premier League gemaakt. Ik zal er één speler uitlichten, Leon Bailey, de Jamaicaanse speler. Was altijd het grote talent, altijd gezien als een jongen met eventueel de mogelijkheden om de wereldtop aan te raken. Nou, misschien was dat een klein beetje overdreven. Maar dit seizoen gaat hij echt van, zoals ze hier noemen, van strength naar strength. En heeft ook een nieuw contract gekregen die hem langer aan de club houdt. En als je van mooi voetbal houdt en van iemand die eigenlijk alles wat hij aanraakt in goud verandert dit seizoen, dan is hij het wel. En dat komt echt voor een heel groot deel op het konto van Emery, die ook andere spelers, waar we in Nederland misschien niet eens zoveel van gehoord hebben, tot de top van de Premier League heeft gebracht.
Maar wat is het geheim? Want wat doet hij dan in het spelconcept van Villa, waardoor dat ineens allemaal past en klopt?
Om te beginnen is het gewoon heel slim en doordacht. Een tactisch plan, dat was bij Gerrard op zich natuurlijk ook wel elke week aan de orde. Maar Emery die staat echt bekend als een soort van voetbalprofessor. En dat zie je. Voor elke wedstrijd probeert hij de zwaktes alvast vooraf heel nadrukkelijk aan te kaarten. gooit de speler helemaal dood met video-analyses en beelden. Geeft zijn huiswerk mee op die manier. En eigenlijk precies hetzelfde wat hij ook in zijn gouden periode bij Sevilla deed. Kon er van eigenlijk een lelijk eentje een zwaan maken met Europa Cup zegens. Ik geloof dat hij hem 4 keer heeft gewonnen in totaal. Dat doet hij nu bij Aston Villa. En je ziet gewoon, spelers weten veel beter wat ze moeten doen. John McGinn bijvoorbeeld, de Schotse international. Ook altijd gezien als een talent, maar brak nooit helemaal compleet door. En die zie je nu onder Emery. Die heeft een veel duidelijkere rol. Duikt precies op de juiste momenten op als middenvelder. En Ollie Watkins, ik noem een spits. Die af en toe ook wel in beeld kwam bij het Engels elftal. Af en toe ze ook wel een keer mocht invallen om te kijken, mocht Harry Kane een keer geblesseerd raken, zou dat dan een optie zijn? Nou, die staat dit seizoen al op 16 Premier League goals. En in totaal in alle competities op 21 doelpunten. Hij geeft ze een wedstrijdplan mee. Heel duidelijke instructies. En heel vaak leidt dat tot inderdaad een goed resultaat. Zonder altijd over de bal te beschikken. Soms schikken ze zich in naar de kracht van de tegenstander. Bijvoorbeeld tegen een ploeg als Manchester City. Die ze in december nog hebben verslagen met 1-0. Wat natuurlijk heel opzienbarend is gezien de kracht van dat team. Dus... Als je iemand echt een brevet van vermogen, niet van onvermogen moet opspelden, dan is het Emery wel, ja.
Ja, maar hij kijkt dus vooral naar de zwakte van de tegenstander. Ja. Het is niet zozeer zoals wij hier zien bij Bos, bij PSV of bij Slot, bij Feyenoord. Die uitgaan van de eigen kracht, het eigen voetbal, zoals City dat natuurlijk ook doet bijvoorbeeld. Hij kijkt echt naar waar de tegenstander te kloppen valt.
Exact. Nou, Mikos, die had een heel mooi verhaal in de krant over de methode Emery. En die interviewde 2 Nederlandse spelers die met hem hebben gewerkt. Onder meer Maduro. En die schetste bijvoorbeeld dat ze van tevoren dan al wisten, oh, de linksback is heel traag. Om de tegenstander te verrassen gaan we juist niet die kant meteen opzoeken. Nee, we gaan over de andere kant aanvallen. En dan gaan we in ene keer switchen. Gooien we de bal over de andere kant. En dan in ene keer staat onze snelle man 1-op-1 met die trage back. Ja. En dat werd dus ook gewoon getraind. En dat is exact hoe hij dat hier dus ook doet. Zwaktes ontdekken, uitbuiten. En ze zijn gaandeweg het seizoen zodanig op dreef gekomen dat het ook vaak niet eens meer nodig is. Ze kunnen veel vaker ook van eigen kracht uitgaan. Voetballen, voetballend vermogen. Ze hebben bijvoorbeeld Tielemans gehaald van... grote man bij Leicester jarenlang. Nu redelijk opdreef bij Aston Villa. Nou, dat is ook iemand die iemand zo vrij voor de keeper kan zetten. Een steekbal kan geven. Dus ze kunnen ook in die zin meer van eigen kracht uitgaan. Maar als het moet, dan schromen ze absoluut niet om zich aan te passen aan de tegenstander.
Toch is dat mooi, hè? Want je ziet vaak dat trainers aan een wedstrijd beginnen en dan denken, weet je wat, we pakken gelijk die zwakke plek op, want daar kunnen we dan het eventueel winnen. Maar juist in het switchen, dus dat je begint op de andere kant, dat je eigen verwarring zaait bij de tegenstander. Die denkt, oh, ze gaan toch, hè, wat doen ze nou? En dan op dat moment toeslaan. Dat is op zich wel een mooi gegeven.
Ja, exact. En het leuke is dat je dus ook weer flair in het voetbal ziet. Want dat was... Lang was het in het verleden toen Villa net weer opkwam naar de Premier League. Ze waren natuurlijk gedegradeerd. Toen speelden ze echt ook wel vol op de aanval af en toe. En dat ging soms gigantisch mis. En dan kregen ze 4, 5, 6 goals om de oren. En dus die flair was er wel, maar het was een beetje naïef. Nu... Die dat bijvoorbeeld met iemand als Leon Bailey. Als je die aan de bal krijgt, dan of aan de rechterkant, waar die met zijn linkervoet naar binnen kan trekken. Het is echt gewoon fantastisch om te zien. Die jongen die krijgt echt het publiek op de banken. Dus het is niet alleen maar catenaccio voetbal, integendeel. Maar het echt inderdaad slim gebruik maken van de zwaktes van de tegenstander. En dat is inderdaad iets wat we in Nederland misschien iets minder vaak gewend zijn.
Nou ja, dat verhaal van Mikkels ging natuurlijk over het boek wat hij heeft geschreven, El Metodo Emery, de winnende mentaliteit van de methode Emery. En dan lees je dat door en dan staat daar bijvoorbeeld bij dat hij soms wel 4 keer de beelden van zijn eigen ploeg terugkeek en dat soort zaken. Want je mist zoveel, zegt hij dan zelf, als je aan de zijlijn staat. En dat huiswerk meegeven aan spelers, dat doet natuurlijk elke club doet dat tegenwoordig. Dat doen heel veel clubs al jaren. Maar is het, je denkt bijna, is het zo simpel? Er zit toch meer achter eigenlijk, hè? Om dat hele verhaal goed te krijgen.
Deze man is ook een hele goede communicator. Ik herinner me in een... ik weet niet hoeveel jaar geleden het is. Het zal bijna 10 jaar geleden inmiddels zijn. Het was volgens mij de Europa League finale in Turijn tussen Sevilla en Benfica. En bij Sevilla was toen trainer Unai Emery. En Natuurlijk won Sevilla met Emery, want dat deden ze altijd in finales.
Ja.
Maar als je na afloop de spelers zag die op hem afkwamen, die hem echt ongeveer voorafgoden, die hem echt ongeveer bedankten van, jij hebt dit mogelijk gemaakt. Rakitic, die later natuurlijk eigenlijk op basis van, die, van dat seizoen een transfer naar Barcelona heeft afgedwongen. Die was hem helemaal dankbaar. Het was echt ongelooflijk. Ze keken hem zo aan met gezicht van, hoe heb je dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Maar we hebben naar je geluisterd, we hebben naar die ellenlange preken van je geluisterd. Al dat videohuiswerk meegekregen. En het is dus kennelijk ook een hele grote inspirator. Het is niet alleen maar iemand die als een soort robot allemaal filmpjes uitbraakt. Nee. Maar hij kan het ook op een goede en misschien wel leuke manier uitleggen. Het staat natuurlijk een beetje in contrast met hoe hij bij Arsenal binnenkwam. Ja. Want het enige wat we wisten was good evening.
Ja.
Maar dat was inmiddels is de Engels ook wel zodanig vooruit gegaan dat hij duidelijk in een andere taal ook wel goed uit de voeten kan.
Maar bij Arsenal was het toch niet zo geslaagd eigenlijk, toch? Alle andere ploegen heeft hij het uitstekend gedaan, maar bij Arsenal dan weer net niet.
Nee, dat was één grote mislukking eigenlijk. Maar hij stapte ook wel op een misschien wel het moeilijkste moment uit de clubgeschiedenis binnen. Het moment dat Arsène Wenger afscheid nam.
Ja.
En probeer daar maar eens in te stappen. Die hele club draaide om Arsène Wenger. Iedereen die was door hem neergezet. Wist precies wat ze van Arsène Wenger konden verwachten. En ene keer komt er een Basque binnen. Die willen daar allemaal anders gaan doen.
Ja.
En die boodschap kwam gewoon niet over. Ik denk dat ze nu met terugwerkende kracht wel denken van, oh, nou ja, misschien hadden we het misschien iets langer met hem vol moeten houden. Dan hadden we iets eerder gestaan waar we nu staan.
Ja. Overigens hou ik wel van de verhalen. Mikkels tekent dat hele verhaal ook nog op over de videobanden bekijken. En dit verhaal is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. Spelers die nog steeds denken dat je beelden, als die kunnen volgen, dat de trainers wel of niet of je die mail opent. Ik hoor het al vaker, dat dan de spelers een wedstrijdbeelden krijgen en dan zeggen ze, ja, ik heb gekeken. Maar dan hebben ze gezegd, maar we zien dat je niet hebt gekeken. Oh, kun je dat ook volgen? Ja, zeker. En dan toch aanzetten en ondertussen naar de wc gaan. Jeremy Mathieu, die loog als speler van Sevilla, dat hij beelden had gezien. Had hij intensief bekeken, werd er dan gezegd. Dat zei hij tenminste, tot Emery een keer dacht, nou weet je wat, ik geef hem een lege dvd mee. En toen zei hij, ja, ik heb het echt heel intensief bekeken, die beelden. Ik heb alles gezien, maar er stond niks op die dvd. Oh ja, dit soort dingen nog steeds, dat voetballers dan op dat moment dachten, nou, denk dat niemand dat doorheeft.
Dat zijn prachtige verhalen natuurlijk.
Ja, precies.
Je zou denken dat het inderdaad niet meer voorkomt. Maar tegenwoordig worden ze ook vaak gewoon opgesloten in een videohok. En dan worden ze gedwongen om het te kijken. Dus dan is er ook supervisie. Dus dan valt er helemaal niet meer te smokkelen.
Precies. Nou, we gaan kijken vanavond wat hij heeft bedacht. Wat voor plan Emery heeft bedacht om Ajax te verslaan. In de eerste wedstrijd van twee in die Conference League wedstrijd. Geert, dankjewel vanuit Engeland. Ga door met Johan om hier verder over te praten nog. Als jij nu Emery bent en je werkt inderdaad dat je gaat kijken naar de zwakte van de tegenstander. Hoe zou jij dan Ajax bespelen? Waar zit in dit systeem van Ajax de zwakte nog?
Dat is wel interessant, want terwijl ik naar Geert luister, denk ik, ja, het is nogal een verschil of je het Ajax zag van februari of het Ajax van FC Utrecht, zeg maar. En ja. Ik denk dat de tacticus Emery, het Ajax van februari met, ja goed, we hebben ze twee keer tegen Beurde-Glimt gezien, we hebben ze tegen Heerenveen, dat was een wanvertoning. NEC leek nergens na. Dat het voor hem echt een koud kunstje was om iets te bedenken waardoor je dat middenveld uit elkaar trekt. En spelers als Ramsey, McGinn, Douglas Luiz, dat je die zo 30, 40 meter kan laten oversteken. En misschien wel met 3-4 paasjes, want dat is ook Villa. Hè? Die kunnen opbouwen, die kunnen het geduld bewaren, maar die kunnen ook in 3-4 paasjes aan de overkant zijn. Daar hebben ze ook de handige en de snelle spelers voor.
Ja.
Maar ik denk dat als hij naar de wedstrijd tegen Utrecht heeft gekeken, dat hij beseft dat ietsje moeilijker gaat worden. En mijn gevoel bij Villa, van wat ik ook heb gezien, Aston Villa, is ook dat het een ploeg is die het heel prettig vond, of vindt dit seizoen, om te leunen. Zeker tegen de topclubs. Of volgens mij hebben ze City en Arsenal zo ook verslagen.
Precies.
Om te leunen en dan, ja, zeg maar, vanuit de tegenstoot om dan toe te slaan. Ja, dat was het Ajax van een maand geleden, maar dat doet Ajax nu natuurlijk ook niet meer.
Nee, dus dat maakt het wel interessant wat hij nu bedacht heeft om dit Ajax te lijf te gaan. Wat zit het hem dan in het feit dat Sosa wat minder moet opkomen, dat je die kant gaat pakken om daar de aanval op te zoeken? Ga je het over de rechtervleugel proberen? Waar ga je het over doen, zeg maar? Welke kant ga je kiezen?
Ja, nou goed, als hij dat analyseert, ik denk dat hij dat ook wel weet. Een trainer als Emery kent het. internationale voetbal ook wel. Die weet dat Sosa de linksback van Kroatië is en dat hij niet bepaald uitblinkt in het verdedigen. Dus misschien dat hij daar wel iets op vindt. En ja, het zijn andere kleine dingen. Een Kaplan is verdedigend heel sterk. Aan de bal ook best comfortabel, maar is niet de snelste verdediger. Dus dan moet je zorgen dat je Hato daar uit de rugdekking krijgt. En dat die snelle en sterke Watkins hem in de diepte misschien wel kan verslaan. Dus dat gaat heel interessant worden. Want Van Schip gaf ook aan van ja, weet je, we spelen weliswaar 5-4-1, maar we willen ook gewoon de bal hebben en daarmee ook lef tonen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want hij kreeg nog de vraag, gaan we betonvoetbal zien? Eigenlijk wat we Ajax onder Maduro hebben zien doen bij Brighton. Hè? Dat was echt dat was zo'n beetje parkeerde bus. En dat is Van Schip niet van plan. Maar hij gaf er wel bij aan van ja, soms is de tegenstander zo sterk dat je echt ver teruggedrongen wordt. En dat het lijkt alsof je de bus parkeert. Maar dat zijn we niet van plan. Maar dat ze wat meer gaan leunen dan we van Ajax gewend zijn, ja, daar kun je de klok wel op gelijk zetten.
Ja, precies. En hoeveel dagen heeft Ajax nu gehad deze week?
4 gaf hij aan, hè, ja. Na de wedstrijd tegen Utrecht.
Dat is het precies, ja, tot aan die wedstrijd,
Die 3 vrije dagen had hij ook ingepland om dat Ajax in de Europese weken tegen Beurden het wat drukker had gehad. Hij wist dat er nu ook 2-3 drukkere weken aankwamen met, uit mijn hoofd, 5 wedstrijden in 14 dagen. Dus daar was dat ook een beetje op gebaseerd. En was ook een beetje voorsorteren op deze weken waarin de spelers niet zoveel vrij hebben.
Ja, precies. Goed. Moeten er even een paar andere feitjes doornemen. Want vanavond die wedstrijd gaan we natuurlijk morgen op terugblikken in deze AD Voetbalpodcast. Kijken hoe Ajax voor de dag komt tegen Villa. Maar nog even één Champions League feitje. Kylian Mbappé, BBC Sports kwam hier mee. Die hebben ze geklokt over de 100 meter. Wat hij ongeveer aan tijd zou lopen op de 100 meter op de Olympische Spelen. Wat denk je dat Mbappé zou lopen?
Ik zit nu aan Mickey van der Vent te denken, die dat Premier League record op zijn naam zette dit seizoen. Die zat op 36,5.
Ja, dus de vraag is een beetje, hoe lang zou hij over die 100 meter doen als hij nu op de Olympische Spelen zou lopen? Wat denk je, hoeveel seconden?
Doen we met 1 of 2 decimalen?
Ja, met 1 decimaal. Ik zou even zeggen, Usain Bolt loopt volgens mij 9,9.
Ik dacht sneller. Ik dacht dat zijn wereldrecord op 9,32 stond of zo. Maar ik ga bij Mbappé voor 10,6.
Nou, dan ben je heel optimistisch. 10,9, maar dat is toch wel al snelheid als je erover nadenkt, hè?
Ja, dat lukt mij niet binnen 11 seconden, denk ik.
Nee, want jij staat bekend als een hele flegmatieke snelle spits, toch?
Alles behalve, weet je.
Jij start en dan moet je even een draaicirkel van de stadsbus, of niet?
Ja, dat. Ik moet echt niet van mijn lenigheid en wendbaarheid hebben. Ik ben meer een luie middenvelder die niet snel uit die middencirkel komt.
Je bent zo'n Louis van Gaal, die altijd zeg maar op dat soort. Die stond ook altijd in de middencirkel heel goed natuurlijk. Hè? Het wereldrecord van Usain Bolt is 9,58 trouwens, om het exact te hebben. Dus, maar goed, het is wel ongelooflijk eigenlijk die snelheid, hè, van zo'n Mbappé.
Dat is heel snel.
Quincy Promes, die zaak moeten we ook nog maar even bespreken in de AD Voetbalpodcast. Hij is veroordeeld, hè? Dat hebben we inmiddels al besproken met Victor Schildkamp. Hij zit nu vast in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat hij een aanrijding heeft gehad daar. Dat schijnt ook niet heel handig te zijn. Maar uitgeleverd worden aan Nederland zit er niet in. Victor, hoe zit dit nou precies? Waarom krijgen wij Quincy Promes niet naar Nederland toe?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje gissen ook voor ons. Maar waar het alle schijn van heeft, is dat er gewoon door de Russische autoriteiten op vrij hoog niveau contact is gezocht met de Emiraten. Van ja, wij hebben liever niet dat Promes naar Nederland wordt uitgeleverd. Kunnen jullie er niet voor zorgen dat hij gewoon teruggestuurd wordt uiteindelijk naar Rusland? Het is natuurlijk voor Rusland ook een beetje een prestigezaak. Promes is daar belangrijk genoeg voor om ervoor te zorgen dat Promes niet wordt uitgeleverd aan Nederland. En dat is natuurlijk voor Rusland ook een beetje een klein middelvingertje naar Nederland. Als je de verhoudingen zijn zoals je weet niet best. Heeft alles met de oorlog te maken. Dat is natuurlijk op zich heel gek, want er is een uitleveringsverdrag tussen de Emiraten en tussen Nederland. Dus ja, eigenlijk is dit een soort testcase voor dat uitleveringsverdrag. Gaat dat werken of niet? Normaal gesproken zou Promes al zo ongeveer onderweg moeten zijn naar Nederland. Maar dat is niet zo, dus er is toch iets aan de hand. En soms is zo'n uitleveringsverdrag ook een beetje politiek spel. En dat lijkt hier wel aan de hand te zijn.
Ja, maar het is toch opmerkelijk dat we de grootste criminelen vanuit Dubai wel overgeleverd krijgen vanuit Dubai. Maar Promes, die dan voor 6 jaar zelf wegens betrokkenheid bij drugshandel en 1,5 jaar voor het neersteken van zijn neef, dat die dan in een soort van politiek steekspel zit, omdat er een oorlog gaande is.
Je doelt natuurlijk op Ridwan Taghi, die een aantal jaar geleden vanuit Dubai naar Nederland is gebracht. Maar die is dus ook niet op een basis van een uitleveringsverdrag naar Nederland gestuurd. Die is naar Nederland gestuurd, daar was trouwens ook nogal wat politiek bij betrokken, maar toch. Die is naar Nederland gestuurd als een soort ongewenst vreemdeling. Eigenlijk is hij als ongewenst vreemdeling Dubai uitgezet. En natuurlijk ging dat richting Nederland. Dus, maar daar is ook nog wel op de achtergrond de nodige politiek aan te pas gekomen. Maar bij Promes is het zo. Kijk, we hebben pas sinds 1 augustus 2023 een uitleveringsverdrag wat in werking is.
Ja.
Voorheen was het zo dat ze in Dubai ongeveer voor elk ontbrekend stempeltje of voor elk slechte stukje vertaling of voor welke verkeerde formulering dan ook zo'n uitlevering konden tegenhouden. Dat zou nu eigenlijk veel. Hè, er werd gewoon naar de lokale wetten gekeken. Gaan wij zo iemand uitleveren aan een ander land? Nu is er een uitleveringsverdrag. Dus nu zou dat veel soepeler moeten gaan. Nu zouden ze in Dubai of in de Emiraten dus gewoon eventjes naar het uitleveringsverdrag moeten kijken. Klopt het verzoek dat Nederland indient? En hop, die vent op het vliegtuig zetten. Dat is niet gebeurd. Tot nu toe in ieder geval. En eigenlijk betekent dat dit geval Promes een soort testcase is, een soort eerste testcase voor dat uitleveringsverdrag. Gaat dat nou werken of niet? Gaat Dubai gewoon heel simpel zeggen, jullie verzoek voldoet aan ons verdrag, of aan het verdrag wat we hebben gesloten, hier heb je hem. Ja, tot nu toe is het nog niet in gang gezet, zal ik maar zeggen. En dat is dus best spannend, daar wordt natuurlijk niks over gezegd, want als dat wel zo is en we krijgen hem niet, dan staan we voor lul als Nederland. En als het niet is gedaan, dat uitleveringsverzoek, dan is weer de vraag, ja, waarom dan eigenlijk niet? Dan hebben we in Nederland natuurlijk wel wat gedonder.
Ondertussen zit Promes daar natuurlijk nog steeds wel in Dubai, in de Emiraten. Want hij is niet teruggevlogen met Spartak Moskou naar Rusland terug. En die kan gewoon ook nog postjes plaatsen op sociale media. Tenminste zijn vriendin, dat hij nog in de discotheek staat. Dat zegt ook wel wat, toch?
Ja, dat heb je ook gezien. Kijk, hij heeft... Niet helemaal zeker hoe het zit. Hè? Voor zover we weten zit Promes nog in Dubai.
Ja.
Dat weten we zo goed als zeker. Maar het is niet zo dat hij dat zelf bekend maakt of zo.
Nee.
Of dat Dubai daar iets over zegt. Het blijft een beetje gissen. Maar goed, de kans dat hij zit daar waarschijnlijk wel. En inderdaad, zijn nieuwe vriendin. Ik heb geen idee wie dat is. Maar sommige mensen weten dat allemaal wel. Die heeft nog een video op social media geplaatst. Die waarschijnlijk van gisteravond is en die waarschijnlijk vanuit de nachtclub in Dubai komt, dat Promes gewoon op stap is. Hij mag het land niet uit, hè? Maar het is niet zo dat hij achter slot en grendel op water en brood zit of zo.
Ja.
Hij mag alleen het land niet uit en blijkbaar vindt ook hij zelf het nog steeds leuk om middelvingers naar de rest van de wereld op te steken. Van kijk, ik zit hier wel, maar ik trek me nergens wat vandaan en ik heb het uitstekend aan mijn zin.
Ja.
Promes wil altijd op sociale media uitstralen dat hij... Dat hij stoer is en dat hij doet waar hij zin in heeft. En dat hij happy is, zal ik maar zeggen.
Ja, wat dat betreft wel een soort van beginnende drugsbaron, hè? Want Taghi deed dat nooit eigenlijk. Taghi, die liet zich zo min mogelijk zien op sociale media.
Ja, inderdaad. Ja, goed. Ja. De vergelijking met Taghi moeten we helemaal niet maken natuurlijk. Nee, maar Promes had wel stevige connecties in de drugshandel. Zover ik het allemaal goed begrepen van het Openbaar Ministerie.
Ja.
Hij is er ook vet voor veroordeeld. 6 jaar is niet niks. En het is ook wel echt belangrijk dat hij door... Het is echt wel zo dat het Openbaar Ministerie hem heel graag wil hebben. Er wordt soms maar gedaan of er een beetje slap wordt gereageerd vanuit Nederland. Maar ze doen er echt alles aan. Omdat Promes is ook een voorbeeld voor heel veel voor heel veel jeugd. Hè. Het is een topvoetballer. Veel kinderen kijken naar hem op. Ja, als hij dan ook nog eens een keer voor drugs veroordeeld en daarmee wegkomt, dat is helemaal de bedoeling niet. Dat is een uitermate slecht voorbeeld.
Ja.
Dus er wordt echt wel alles aan gedaan om hem te grazen te nemen. Maar ja, Rusland, Dubai, dat zijn niet de eenvoudigste landen om zaken mee te doen. Maar er is justitie echt wel veel aan gelegen om hier te krijgen. En de drugs zal ook ongetwijfeld groot zijn op Dubai, maar ja. Of ze zich daar zoveel van aantrekken als er ondertussen ook druk wordt gevoerd, wordt geleverd vanuit Rusland. Is maar zeer de vraag. En nogmaals, we hebben een zeer jong uitleveringsverdrag. Of dat meteen al vlekkeloos werkt. Ja, dat gaan we eigenlijk de komende dagen, weken waarschijnlijk merken.
Ja, nou kortom, het wordt een interessant verhaal nog waar we nog niet helemaal klaar mee zijn voorlopig. Quincy Promes, die nog steeds ergens zit. En de vraag is een beetje hoe dit verder gaat lopen. Ik denk, je hebt wel een leuke dagtaak. Je kan een soort nieuwe rubriek in de krant hebben, hè? Elke dag, Victor. Waar is Quincy?
Ja, ik keek laatst in het archief hoeveel ik al over Quincy Promes geschreven heb. En... het is geen dagtaak, maar het is een vrij hoog percentage ja, van dit jaar. Absoluut.
We blijven het volgen via jou. Dankjewel Victor voor nu en tot de volgende.
Doei, hoi, hoi.
De vraag van vandaag.
Ja, Johan, dan is het tot slot van deze podcast wel aan jou om de vraag van vandaag te gaan beantwoorden natuurlijk.
Ja.
Dat snap je.
Kort zijn, Etienne. Ik weet het niet.
Oh, je hebt hem al gehoord.
Ja, en ik wilde ook niet zo kinderachtig zijn om het op te zoeken.
Maar ik ga hem nog even laten horen dan voor onze luisteraars. Ja, als je hem gemist hebt gisteren.
Ja, dat is goed.
Dit is de vraag van gisteren van Sjoerd.
Lothar Matthäus.
De heer Lothar, ja.
Lothar Matthäus is natuurlijk zeer geliefd in Nederland. Altijd geweest. Maar is in Duitsland ook berucht en beroemd om zijn leven na het voetbal. Ik wil van de mensen weten, hoe vaak trouwde en scheidde Matthäus?
Lothar en de huwelijken en de echtscheidingen, als je het antwoord weet, geven door. Morgen het antwoord van Johan Inan, onze huwelijk- en echtscheidingsexpert binnen het AD. Dus dat komt helemaal goed. Dus
je kan dat... Morgen kreeg Johan ook een vraag over trouwen.
Ja, precies. Zou het het thema zijn?
En hij gaat ook trouwen binnenkort. Nou, is dat even mooi.
Je krijgt alleen maar de trouwvragen de laatste weken, hè? Daarvoor wil ik wel even laten horen, dit stukje, natuurlijk.
Sjoerd gaat echt de entertainment kant op. Ik ben ook bang dat hij binnenkort op een andere redactie belandt bij ons.
Dat hij op de entertainment redactie zit, omdat hij zo meteen ineens in de AD Media podcast zit.
Met Dennis Jans of zo.
Ja, dat lijkt me schitterend inderdaad.
Want er was ook een vraag, wat was het, er ons honeymoon quiz? Want kwam ook nog voorbij volgens mij.
Ja, zeker. Ja, precies.
Ja.
Maar je weet het antwoord dus niet?
Nee, maar dan ga ik gokken en dan zeg ik... Het zal niet één keer zijn, want dan was de vraag...
Is te makkelijk.
Dan was de vraag niet gesteld. Ik ga voor, hoe oud zal die zijn, Etienne? 50, 55?
Ja, deel ouder al inmiddels, maar ja, zoiets, ja.
4 keer.
Oeh, is dat dichtbij, man? Is dat echt dichtbij? Het was 5.
5 keer, ja. Jemig.
Het die mooie was...
verschil in alimentatie.
Ja, dat denk ik ook. Ja, daar moet je even goed rekening mee houden zometeen, dat je dat allemaal goed aftikt. Ja, je weet het nooit. Ik bedoel, gun je het levenslang geluk, maar dat je het wel eventjes goed allemaal bespreekt met elkaar. Ik zei natuurlijk gisteren in de podcast, dat mensen dit is leuk. Dat is leuk als je op je werk met zo'n vraag, dat je dus binnenkomt op kantoor, dat je zegt, hoe vaak is Matthäus gescheiden? Dat je een beetje tegen elkaar kan opbieden en dat soort dingen allemaal.
Ja.
Nou, dat heeft Harm Roefs ook geprobeerd. Alleen die schrijft erbij, ik kan alleen dit niet zeggen dat een collega van mij dit eerder wist, omdat ik koeienboer ben. Dus het zou heel raar zijn om te zeggen dat Bertha 83 het eerder wist. Wat ik al een heel mooi antwoord vind. Daarom Harm, ook bij jou, voor jou de eervolle vermelding in deze podcast, want je had het antwoord goed 5 keer. Dus dat was toch mooi.
Yes, en dan verwacht jij natuurlijk een vraag van mij.
Ja, een beetje Duitse week in natuurlijk, hè, het liefste.
Ja, Bayern München hoorde ik al.
Ja.
Oké, we blijven een beetje bij Bayern en bij de Champions League. Jamal Musiala werd dinsdag de op 4 na jongste speler die tot 30 optredens kwam in de Champions League. Die andere 4, daar zit 1 moeilijke bij. Dus we hoeven ze niet alle 4 te hebben. Zullen we afspreken dat we 2 goede antwoorden willen hebben van de luisteraars?
Ja, vind ik mooi, ja.
Welke 4 spelers waren nog jonger dan Jamal Musiala toen ze tot 30 Champions League optredens kwamen?
Geef het nog een beetje een hint. Moet nog een weekje welke landen we moeten zoeken? Of
Ja, er zit, ik zei al, er zit 1 moeilijke bij. Die speelde ook voor Bayern München en dat was een aanvaller en dat is geen Europeaan. En die andere 3, die zijn te raden. Maar je moet dan wel echt denken ook aan spelers die, zullen we maar zeggen, op hun 16e al debuteerden in de Champions League. En ik ga nog een hint geven, want iedereen denk ik als eerst aan Messi.
Ja.
Maar Messi zit er niet tussen.
Nee, dus die kan je vast wegstrepen. Maar wie is het dan wel? Dan mag je dus gaan doorgeven via X met de hashtag ADVoetbalPodcast. Of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. En als je het goede antwoord weet, dan staat natuurlijk de eervolle vermelding misschien wel morgen op het spel. Dus dan kan je morgen meedingen naar die eervolle vermelding. Maarten Wijfels morgen, die weet er wel 2, toch?
Maarten. Nou.
Denk je 1.
Wel een mooie uitdaging voor Maarten.
Ja, denk het ook wel, ja.
Ja.
Nou, we gaan afwachten wat Maarten morgen heeft. Morgen in de AD Voetbalpodcast onder andere terugblikken op Ajax en Villa. En praten we ook vooruit over het weekend in de Eredivisie en alle andere actuele voetbalzaken. Johan, ik wens je een mooie voetbalavond en tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.